Maar goed, vanavond is het laatste hoofdstuk van Hebreeën, Hebreeën 13. En we hebben in hiervoor geloof ik 15 studies, hebben heel de Hebreeënbrief behandeld. En de kern van de Hebreeënbrief is het woordje kraiton, het betere is gekomen. En wat wil de Heilige Geest uitleggen uit de Hebreeënbrief? Dat alles van de wet, van al de inzettingen van de wet, van de offers, van het altaar, van de priesterlijke eredienst, al die inzettingen, ook van de hele tabernakel, zijn schaduwbeelden geweest van de werkelijkheid in Christus. En daarom is heel de brief een vermaning om je uit te strekken naar de realiteit van die dingen. In het oude verbond was geen offer perfect, er moesten duizenden offers gebracht worden die nooit zonde weg konden nemen. Maar de Heer Jezus heeft door één offer de zonde weg gedaan en heeft overwonnen. En dat hebben we allemaal in de afgelopen hoofdstukken behandeld. Als u zegt van ja, ik wil dat nog eens een keer nahoren. De hele serie is te bestellen. Alle, ik geloof 16 studies zijn dat, 16 uur onderricht over de Hebreeënbrief. Ik denk dat het heel belangrijk is in deze tijd om daar een helder beeld van te hebben. En dat God de offers en de inzetting en de tabernakel nooit bedoeld heeft als iets blijvend, maar als een afschaduwing van de hemelse dingen. Daarvoor heeft de wet ook nooit het volmaakte gebracht. Het was een heenwijzing naar de volmaakte die zou komen. Maar laten we een moment bidden om alle dingen van Gods woord te begrijpen. Hebben we altijd de Heilige Geest nodig. Alleen door de Heilige Geest kan je verstaan wat God jou in genade gegeven heeft. Vader, we willen dat ook erkennen, dat we uw Heilige Geest nodig hebben om dingen te verstaan, dat we niet zomaar teksten uit zijn verband rukken, maar dat we plaatjes krijgen in de geest en gaan zien hoe u het bedoeld heeft, wat uw raadsbesluiten zijn, wat uw plannen zijn, hoe u heeft willen werken, dat we uw woord juist en recht zullen snijden, maar vooral dat we gaan ontdekken wat een geweldige genade u ons geschonken heeft in Christus. Wat Paulus noemt een super overvloeiende genade. Dat alles wat de profeten, alles wat de wet heeft gezegd, alles waar het Oude Testament van spreekt, ging om u. Heer, u bent de vervulling van al die dingen. Daar willen we ook u daarvoor prijzen, dat we in deze tijd mogen leven. Dat we dingen mogen horen waarin zelfs engelen begeren hun blik in te slaan. En daar willen we u voor danken. En ik bid dat uw geest ook ons hart opent om te ontvangen van u. Amen. Afgelopen keer heb ik gesproken over Hebreeën 12, dat in alle dingen we moeten leren ons oog gericht te houden op de Heer Jezus. Wij zijn geroepen niet tot de berg Sinaï, tot de wet en zijn inzettingen. De wet, het oude verbond, staat voor wat ik doe bepaalt mijn zegen. Paulus zegt, doe dit en je zal leven. Nou, dat loopt altijd vast, want doe jij het altijd goed? Nou, dat is het probleem. De wet is gegeven om het probleem te ontmaskeren. Maar in het nieuwe verbond gaat iets anders gelden, namelijk geloof in de Heer Jezus. Geloof in zijn volbrachte werk. Het gaat niet om een vertrouwen op mijn prestatie, het gaat een vertrouwen op zijn prestatie. Daarvoor zegt de Bijbel ook dat we niet zijn genaderd tot de berg Sinaï. Wij zijn genaderd tot de berg Sion, de woonplaats van de levende God. En waarom kan God wonen op de berg Sion? Daar is de middelaar, daar is het bloed. En dat is een geweldige boodschap. Hebreeën 13 zijn eigenlijk een aantal losse vermaningen die de schrijver schrijft. Veel denken dat het apostel Paulus is, maar laten we in ieder geval geloven dat het de Heilige Geest is geweest. We weten dat in de Hebreeënbrief waren heel veel spanningen. Van gelovigen die het heil hadden omarmd in Christus, maar toch zeiden, ja, maar ja, dat is toch allemaal niet voor niks geweest, dat altaar en die offers, en elke keer de neiging hadden om terug te keren tot het oude. En eigenlijk zegt de Hebreeënbriefschrijver, die zegt, joh, maar dan annuleer je het, als jij terugkeert tot die armelijke offers, die nooit alleen maar zonde kunnen bedekken, die nooit werkelijk zonde weg kunnen nemen, waarvoor doe je dat? Hij zegt, richt je oog op Jezus. Het is werkelijk voldoende wat hij heeft gedaan. En heel de vraag is, hebben we nog wat nodig naast Jezus? En heel de Hebreeënbrief gaat eigenlijk daarom. Maar er was spanning in de gemeente. Oneenigheid. En daarvoor zie je ook dat als we komen in Hebreeën 13 tot de vermaningen, dat het begint, laat de broederlijke liefde blijven. Soms kan je zo discussiëren over wel eens of niet eens, dat je grote problemen kan krijgen in de gemeente. Maar het meeste van alles is de liefde. En hier gaat het dan om de broederlijke liefde. Philadelphia, dat woordje wordt gebruikt. De philos, de vriendschappelijke, warme, broederlijke liefde. Tussen niet alleen broeders. Broeders is adelphos in het Grieks. En dat betekent zij die uit een baarmoeder zijn. Broederlijke liefde is niet alleen dat de mannen broederlijke liefde hebben. Maar het gaat om de liefde in de gemeente. Zij die wedergeboren zijn. Laat het belangrijkste zijn dat we vasthouden aan de liefde van God. En vergeet de herbergzaamheid niet. Want daardoor hebben sommigen zonder het te weten engelen geherbergd. En letterlijk staat van herbergzaamheid liefde voor vreemdelingen. Ariette is geloof ik naar achteren toe. Maar het is zo belangrijk, hè? Zo belangrijk om een open hart te hebben voor vreemdelingen. En niet in een geest van veroordeling te stappen, maar open te staan. En dat was in die tijd was dat natuurlijk heel radicaal. Want je moet niet vergeten dat de Joden van nature niet om mochten gaan met heidenen. En ook in de gemeente, toen ze tot geloof kwamen, hadden ze daar moeite mee. Hè? Er kwamen Romeinen binnen, er kwamen vreemdelingen binnen. Maar de Bijbel zegt dat we liefde voor vreemdelingen moeten hebben. Het was in Afrika een gewoonte, ook in Oeganda, dat de zwarte mensen apart baden en de blanke mensen apart. Dat kwam nog uit onze westerse zendingsgeest. De witte die baden apart en de zwarte, maar samen bad je nooit. Dat hoorde niet, dat kon niet, want je was van een ander geslacht. Ergens hadden ze iets niet begrepen in Christus. Vestukivengere, de plek waar jullie zijn geweest, daar in Kabbala, die is daar bisschop geweest. Er is een enorme opwekking in die tijd geweest. En Vestukivengere was een Anglikaanse bisschop die echt bad voor een doorbraak van de Heilige Geest. En ze waren aan het bidden en de Heilige Geest zei op een gegeven moment dit: als je niet gaat bidden met jouw zwarte broeders, die vaak in een ander gebouw baden, zal ik mijn geest niet uitstorten. En toen hebben ze dat begrepen, dat we absoluut open moeten staan voor anderen. Want in Christus is er geen zwart of wit, geen man of vrouw, geen skit of barbaar of wat dan ook. En God wil dat we die geest in ons hart hebben. En dat we nooit neerkijken op een ander ras, wat helaas soms 2000 jaar gebeurd is, hè. Als je weet hoe zendelingen omgingen met mensen van een andere kleur, met zwarte, is schandelijk. Ze hebben iets niet begrepen in Christus. En het begint als ze samen die broederlijke liefde hebben, samen voor dingen bidden. Ook denk aan de gevangenen alsof je met hen gevangen bent. Aan hen die mishandeld worden als mensen die zelf ook een lichaam hebben. De Heilige Geest wekt ons hier op om oog te hebben, niet alleen voor ons warme bedje. Wie zit hier heel fijn? Maar er zijn heel veel christenen die in de gevangenis zitten. Die door vreselijk lijden heen gaan. Er zijn ook heel veel van die broeders en zusters die in ziekenhuizen liggen. Die een grote nood hebben. Die ook geestelijk gevangen zijn. Misschien wel in depressie, in angst, in duisternis. En de Heilige Geest wil ons daartoe opwekken om niet alleen maar de leer, wat belangrijk is, maar de leer is vooral relatie. Het gaat om mensen. We hebben te maken met een kerk die leidt, een leidende kerk. En het is goed om daar ook in je gebed aandacht aan te besteden. Het zijn mensen die zelf ook een lichaam hebben. En je weet wat het is om pijn te hebben. Iedereen heeft wel eens een pijntje of een gebroken been gehad. Maar als alles geradbraakt is. Als je weet dat Paulus ook, dat hij in de gevangenis zat. En samen met Silas begon God te prijzen. Die man hadden wat begrepen. Want hij was wel net gegeeseld. 40 met 1 slagen. Dat is een zweep met die haken eraan. Er ligt heel je rug open tot het bot. En om dan te zeggen, we gaan lof zingen. Mannen van geloof. En dat is waar we altijd aan moeten denken. Verder wil hij wat zeggen over het huwelijk. Zij in ere bij allen en het bed onbezoedeld. We weten ook dat door de heidengemeentes er heel veel ontucht binnenkwam. Dat zie je ook in de Korinthe gemeente. De Joden hadden wel een hoogstaand moraal, maar er waren ook heel veel heidenvolken kwamen binnen. Dat was ook het probleem in de Korinthe-gemeente. En daarvoor doet Paulus ook de Heilige Geest een pleidooi van, wat is nou het huwelijk? Dat moet in ere zijn. Het huwelijk is niet de instelling van de mensen. Het huwelijk is een afschaduwing van Christus en de gemeente. Van een geweldig mooi geheimenis. Van de verbondsgedachte. En ik denk dat deze vermaning ook belangrijk is vandaag de dag. Ik las op een christelijk blad ook dat de echtscheiding in de kerk is even groot als buiten de kerk. En hoe langer hoe makkelijker zien we dat mensen maar scheiden, opnieuw trouwen. Het is allemaal gezegend, allemaal wel goed. En ik zeg niet dat er geen herstel is, begrijp het goed. Maar we moeten nooit dingen goed praten. Want hoe reerders en echtbrekers zal God oordelen. En hier gaat het niet om dat God geen genade wil geven aan hoereerders of echtbrekers. Er is herstel, maar praat nooit iets goed. En de tendens vandaag aan de dag is het allemaal te bagatelliseren, noem je dat. Nou ja, is niet zo erg, joh, je neemt gewoon een andere vrouw. Maar als we er zo mee omgaan, moeten we goed begrijpen dat zonde altijd oordeel in zich heeft. Kijk, je kan zeggen, nou jongens, God straft je niet direct als je sigaretten rookt. Maar er staat wel op, roken is dodelijk. Niet om veroordeling, maar je moet wel rekenschap afleggen. We moeten wel weten wat verantwoordelijke mensen zijn. Zonde in de Bijbel is je doel missen. Dus als jij iets gebruikt, als jij een hamer gebruikt als schroevendraaier, dat gaat niet. Schroevendraaier als hamer ook niet. Kijk, als je iets gebruikt wat niet ervoor gemaakt is, maak je iets kapot. Als jij je lichaam gebruikt voor hoererij, zou je iets wezenlijks kapot maken. En dat is wat we als kinderen van God wel moeten beseffen. Iemand die berouwvol is en die zegt, Heer, het is echt verkeerd geweest. Maar ik wil echt van uw nieuwe genade ontvangen. Geloof ik altijd dat de Heer zo blijft staan. Er is altijd nieuwe genade. Maar ik heb ook gemerkt, als mensen dingen goed praten, ontvangen ze die genade ook niet. Ik zeg wel eens, de diepste wezen van genade is dit, je verlies durven erkennen. Als je het moment dat je je verlies erkent en zegt, ik heb gefaald, wees mij zondaar genadig, zie je altijd zien dat rechtvaardigheid komt. Maar we moeten er geen potje van maken. En dat is de intentie. Want heel veel mensen denken, oh ja, God oordeelt iedere hoereerder en echtbreker. Nee, het zijn mensen die ervoor kiezen en het goed praten. Maar als je een gebroken hart hebt en je weet, ik heb gefaald in mijn leven, kom alsjeblieft altijd terug bij het kruis. Want bij hem is vernieuwing en genade. Maar laten we niet als kerk de fout maken dingen te bagatelliseren en mooi te maken. En goed te praten. Want dan ga je Gods woord ondermijnen. En dat is heel erg gevaarlijk. Laat je wijze van doen, een andere vermaning. Laat je wijze van doen onbaatzuchtig zijn. En het gaat ook in de herziende statenvertaling over geldzucht. Hè? Het is niet zozeer onbaatzuchtig, wat is dat nou voor een woord? Maar het is eigenlijk niet gierig, frekkig. Wees niet zo vast aan je poen. Laat alles wat je doet, denk niet van, oh ja jongens, nee, Jezus zegt op een gegeven moment ook, laat je linkerhand niet weten wat je rechterhand geeft. Dat is onbaatzuchtigheid. Kijk naar de nood van mensen en wees een gever. Geef nooit om gezegend te worden, maar geef omdat je gezegend bent. Geld moet je gewoon goed gebruiken, daar gaat het om. Geldzucht is dat je je geld niet goed gebruikt. En daar gaat het hier om. Laat je wijze van doen onbaatzuchtig zijn. Als je nood ziet, laat jouw overvloed de armen ten goede komen. Soms is het ook heel leuk om in een gemeente te leren elkaar eens een envelopje te geven. Ik weet niet of je dat wel eens hebt gedaan. En dan niet je naam erop. Maar als je hoort dat er iemand in nood is, geef hem eens een keer 100 euro. Je ziet wat een rijkdom er komt in de gemeente. En hoe leuk dat werkt. Dat mensen zeggen, wauw, weet je wat ik nu heb meegemaakt? Ik ken een gemeente die ging op een gegeven moment, hoorden ze dat iemand een wasmachine nodig had. Dan gaven ze gewoon een wasmachine. En dat geeft een hele leuke sfeer, namelijk een sfeer van vrijgevigheid. En niet om te roemen of er wat mee te betalen, want het is allemaal een geschenk. Maar wel om te leren te zijn zoals God. Te lijn zoals Hij, die alles ons vrijgevig ter beschikking stelt. Geniet er ook van, maar geef altijd door. Nou, dat is de vermaning. Hè? En waarom? Wees tevreden met wat je hebt. Nou, jullie zijn in Afrika geweest. En het enige gelijk waar je tegenaan loopt bij arme mensen, dat zijn we ontevreden mensen. Wat een ontevredenheid. Waar zijn we nou echt dankbaar voor? We zeggen het. Kinderen ook, die zijn in Afrika, zijn zo gelooflijk blij met een ballonnetje. En hier geven ze een nieuwe computer en na een maand willen ze er nog een. Een iPhone. En dat is een hele sfeer geworden van ondankbaarheid. En ik denk dat we tegen de Heer moeten zeggen, Heere, alsjeblieft, geef mij niet alleen dat ik u dank, maar geef mij een dankbaar hart. Wees nou tevreden met wat je hebt. Er zijn mensen die niks hebben, jullie hebben het gezien. En wat een rijkdom hebben wij. Wat heb je nou aan 30 soorten wc-papier? We hebben er maar één nodig, toch? Ja, maar in onze rijkdom is er enorm veel armoede. Enorm. Je weet van de gekkigheid niet wat voor tandenpasta je moet kopen. De een doet nog mooiere dingen dan de ander. Terwijl volgens de consumenten gisteren vaak de goedkoopste bij de Aldi de beste. Ook nog eens een keer. Maar goed, wees tevreden met wat je hebt, heel duidelijk. En waarom? En wat is, je moet niet krampachtig proberen, ik moet tevreden zijn. Want dan stap je weer in een wettisch principe. Maar er is een reden waarom je tevreden mag zijn. Want God is voor jou. En met Christus geeft hij jou alle dingen. Want God heeft iets beloofd, God heeft iets gezegd. Ik zal je geenszins begeven, ik zal je geenszins verlaten. En dat woordje geenszins is een hele sterke vertaling. Hè? Het betekent eigenlijk beslist niet, absoluut niet. Het is een dubbele ontkenning. Eigenlijk zegt God, er is absoluut niets in mij, nooit, nooit, dat ik je zal loslaten, zegt de NBV, of je begeven, of je zal verlaten. En wezen betekent het ook aan je lot overlaten. Want waarvoor kan je tevreden zijn? Er is een God die voor jou zorgt. Er is een God wiens naams voorziening is. Hij is onze voorziener. Alleen het probleem is dat we ons zorgen maken. Petrus zegt, werp al je bekommernis op hem, want hij zorgt voor jou. Als jij je bekommernis niet op hem werpt, is hij nog zo liefdevol dat hij voor je zorgt. Alleen jij zit met de zorgen. De Bijbel zegt, want hij zorgt voor jou. Dat is een feit. Alleen, hoe ervaar ik zijn zorg? Door die kommernis en alle kommer en kwel op hem te werpen. In het Frans zeggen ze zo mooi, déchargez-vous. Een décharge in Frankrijk is een vuilnisbelt. Jezus kan jouw vuilnisbelt aan. Al jouw kommer en kwel. Maar er staat een krachtig woord, werp het van je af. Paf! Niks mee te maken, God zorgt voor mij. Hij zal me niet loslaten, hij zal me niet laten gaan. Nooit, 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 nooit. En daarom, omdat dat staat, kunnen we met vertrouwen zeggen. Christenen doen niet aan positief denken. Wij proclameren de gedachten van God. God heeft beloofd. En hoe zet je geloof in actie? Geloof spreekt, zegt de Bijbel. Gerechtigheid uit het geloof spreekt. We hebben gezien in de Hebreeënbrief, Jezus is de hoge priester van onze belijdenis. Dus het moment dat wij Gods woord belijden in ons leven, God is voor mij, ik ben een nieuwe schepping, God zal voor me zorgen, je belijdt het in gebed tegenover elkaar, gaat Jezus, die gaat daaraan werken. Want hij is de hoge priester van jouw belijdenis. En wat je spreekt is heel erg belangrijk. Ook in gebed. Hij blijft niet eindeloos zeuren voor dingen die duidelijk zijn in Gods woord. Oh, God wil mij verlossen. Zeg, Heer, dank u, ik heb de verlossing in Christus. De prijs is betaald. Heer, laat het doorbreken in mijn leven. U heeft de prijs betaald. U heeft uw zoon gegeven. Vraag niet om dingen die God allang gegeven heeft. Dat hij beschikking heeft gesteld. En dat vraagt een stukje vrijmoedigheid en ook juist gebed. En dus daarvoor, omdat God dat heeft gezegd, daarom kunnen we met vertrouwen zeggen. Dat doe je niet met je oren, ook niet met je hart. Voor mij zeg je met je mond, de Heer is mijn helper, ik zal niet vrezen, wat zou een mens mij doen? Niemand zal mij kwaad doen. En God zegt niet, je mag niet vrezen, want je kan heel erg proberen niet bang te zijn. Nou, hoe meer je het probeert, hoe angstiger je wordt. Maar de reden is, je hoeft niet bang te zijn, want God zal je nooit loslaten. Ook niet door het lijden heen. Ook niet door de dood heen. Hij zal je nooit loslaten. Je zegt, als je in mij gelooft, zal je de dood in eeuwigheid niet zien. Ik ben het licht der wereld. Als je mij volgt, zal je nooit meer in de duisternis wandelen. Ja, maar voel ik niet zo. Ja, maar beleid het, alsjeblieft. Zeg, dank u Jezus, u bent mijn licht. Ik zal niet meer in de duisternis wandelen. En die belijdenis is heel erg krachtig. Houd je voorgangers of denk aan je voorgangers, het staat letterlijk gewoon leiders. Het zijn de oudste diakenen, mensen die gewoon in de leiders zijn van een gemeente. Houd hun in gedachtenis. Hen die het woord van God tot u hebben gesproken. En waar moet je nou op letten in hun leven? Let op het einde van hun wandel. Let op de vrucht van hun wandel. En volg hun na. Nee, volg hun geloof na. Dat is belangrijk. Volg hun geloof na. Dus als jij een voorganger hebt, hoef je zijn karakter niet na te volgen. Maar volg hun geloof na. En let op het einde van hun wandel. Wat is de vrucht van hun leven? Je zegt aan de bomen, zou je aan de vrucht, zou je de boom herkennen? Zo is het. Dankjewel, Kees. Het is volg hun geloof na. En dan zet hij gelijk een statement neer. Want wat is dat geloof? Paulus zegt, onderzoek jezelf of je wel in het geloof bent. Wat bedoelt hij daar nou mee? Hij spreekt het tegen de Corinthiërs die geloofden. Ja, maar het geloof is wat anders dan geloven. Heel veel mensen geloven van alles. Maar ze geloven niet het juiste. Heel veel dingen moeten ze niet geloven. Dat is het probleem. Het geloof staat voor het kennen van Christus, zijn volbrachte werk en rechtvaardiging door geloof. Er zijn heel veel christenen die geloven, maar het geloof komt pas als je Jezus Christus aanneemt. In de Galatenbrief staat toen het geloof gekomen was. Het geloof is pas gekomen met de rechtvaardiging door geloof, met de persoon van Christus. Dus je moet niet alleen maar geloven wat mensen zeggen, of wat, nee, wat moet je navolgen? Het geloof, namelijk dat verankerd zijn in Jezus Christus, in wie hij is. In zijn sterven voor onze zonden, in zijn opstanding, in zijn plek als hoge priester. Dat is het fundament. Een ander fundament dan Jezus Christus is er niet. En daarvoor zie je gelijk dat de insteek is, Jezus Christus is gisteren, heden, dezelfde en tot in eeuwigheid. Gisteren is hij voor mijn zonde gestorven, hij is opgestaan uit de dood. Hij is vandaag, is hij dezelfde voor mij, hij is de levende Heer, Christus woont in mijn hart, hij is de hoge priester en tot in eeuwigheid. Hij is de komende koning, hij is de koning van Israël, hij zal alle dingen herstellen, daar gaan we heen. Nou, heel dat gedeelte, dat is het geloof. En het geloof is niet allerlei theologisch geloof, het heeft te maken met een vertrouwen en een overgave aan de persoon Jezus Christus. En daarom zegt de Heilige Geest gelijk, laat je niet meeslepen door allerlei vreemde leringen. En want wat zijn die vreemde leringen? Wat wordt nou zo aangevallen? Want het is goed dat het hart zijn vastheid vindt, versterkt wordt in genade. Bevestigd wordt in genade. En nogmaals, dat woordje genade staat voor Christus. Voor wat hij is en wat hij is komen brengen. We hebben zijn heerlijkheid gezien en we hebben allemaal ontvangen, zelfs genade op genade. In Titus staat er, de genade Gods is geopenbaard. Heilbrengend, genezing brengend, verlossing brengend voor alle mensen. Dus wat hier de Heilige Geest bedoelt is, waar vind jij je vastheid in? In Christus, in zijn verdienst, in zijn volkrachtenwerk? Of in jouw prestatie, in jouw godsdienstige dingen? Niets wat jij hebt gedaan, heeft jou een christen gemaakt. Corrie ten Boom zei altijd, je wordt nooit een wagen door in een garage te gaan zitten. Zo word je nooit een christen door in de kerk te zitten. Het heeft niets te maken met wat jij hebt gedaan, of naar wat voor kerk je bent gegaan. Het heeft allemaal te maken met een vertrouwen op wat Jezus heeft gedaan. En dat is wat vast moet zijn, want vandaag en de dag zie je talloze leren rondkomen. Ja, maar je moet ook dit, je moet zo, je moet dit, je moet dat. En allerlei diëten en een voedsel, je moet zo, dan mag je wel eten, niet eten. Prima om wel of niet vlees te eten, zegt Paulus, maar laat elkaar vrij, man. Maak je geen millimeter heiliger en beter wat je wel of niet eet. En want daar gaat het hier om, dat je hart dus gefundeerd, vastgebonden moet worden, gevestigd moet worden in genade. Niet je hoofd staat er, maar je hart. Je diepste wezen, je hart. Op de Bijbelschool zie ik ook, we kunnen zoveel dingen weten in ons hoofd, hè. Maar de meeste studenten zeggen, hé, eindelijk na 2 jaar begint het muntje te vallen. Zeker als het gaat bijvoorbeeld over een principe als genade. We weten heel veel dingen met ons hoofd. maar het hart. En daar moet je, als je hart vastzet, gaat vinden in genade, kunnen er winden van leer komen. En je denkt, laat maar, ik weet wie ik ben in Christus. Ik weet, ik ben gewassen in het bloed van Jezus. Ik weet dat ik aanvaard ben omdat Jezus aanvaard is. Ik weet, mijn redder leeft. Ik weet, mijn hoge priester bidt voor mij. En daarvoor, door hem, zal ik eeuwig behouden zijn. En dan word je echt niet meer heen en weer geslingerd door allerlei onzin die vaak uitgestort wordt. Maar je bent vast in de genade. En niet in spijzen, hè? Want wie het hierin hebben gezocht en wat hier wel bedoelt, spijzen. Paulus spreekt er veel over, allerlei wetjes, doe dat wel, doe dat niet enzovoort, al die dingen. Maar als je daarin zoekt, in wat jij doet in wezen, wat jij wel of niet doet, zou je er geen baat bij vinden. Letterlijk staat er, het is nutteloos. Het enige wat efficiënt is, zegt Paulus in de Galatenbrief, is geloof door liefde werkende. Dat is efficiënt, zegt hij. Dat is niet nutteloos, dat heeft een doel, dat werkt iets uit in je leven. Maar allemaal mag je wel eten, dit niet eten, dat wel en dat wel niet en dat niet en dat zo. Dat heeft geen baat. Mag je best, je mag wel of geen vlees eten. Prima, maar het is helemaal niks, het heeft niets te maken met jouw aanvaarding in God en zo. Het is verder allemaal nutteloos, gaat toch allemaal voorbij. Paulus zegt zelfs, hoe kom je er nou bij dat je terugkeert tot die armelijke wereldgeesten, zegt hij. Dat je al die gebodjes op laat leggen, raakt niet aan, smaakt niet aan, en dat mag je niet, en dat mag je wel, en dat mag je niet. Want je bent gelijk gericht op jezelf, dat wat ik doe. Het hele nieuwe verbond is gericht op wat God is en wat hij heeft gedaan en hij wil doen door je leven. En hij zal doen als je terugkomt. Dat is heel de uitleg in deze brief. En we moeten die dingen scheiden. Het is of het een of het ander. Het kan niet allebei. Dus daar heb je geen baat bij te vinden. In vers 10 staat, wij hebben een altaar waarvan zij die de dienst voor de tabernakel verrichten niet mogen eten. Ik denk, wat is dat nou voor een moeilijke zin, hè? Wij hebben een altaar, maar zij, wie zijn die zij dan, die de dienst voor de tabernakel verrichten niet mogen eten. Wat is ons altaar? Heb je wel eens over nagedacht? Ja. Kijk, het probleem was gewoon, hè, in de eerste kerk, wat de Joden heel erg verweten aan de christenen in die tijd, en dat is echt geschiedenis, van jullie hebben geen altaar, geen offer. Jullie hebben alleen maar een geestelijk iets, dat zien we helemaal niet. Ze hadden geen zichtbaar altaar, was er niet, was geen zichtbaar offer. En de christenen, hè, die werden ook verweten dat ze geen altaar hadden. In die tijd was de tempeldienst er nog, van de tijd van de Hebreeën. En de christenen kwamen niet meer, die brachten de offers niet meer. En het verwijt was, ja, hoe kan je nou ooit geheiligd worden? Jullie hebben geen altaar. Maar de Heilige Geest zegt, wij hebben een altaar. En dat is iets geweldigs als je daaraan denkt. Want wie is dat altaar? En jullie kennen het misschien wel uit de studie van de tabernakel. Heel het altaar spreekt van Christus. Heel de tabernakel spreekt van Christus. In het nieuwe verbond is Jezus niet alleen het perfecte offer. Hij is ook onze perfecte hoge priester. Hij brengt een perfect verbond. Hij is dus en hoge priester die het offer brengt. Hij is het offer zelf. Maar hij is ook het altaar. Dus wij hebben een altaar. Dat is Jezus Christus. Maar zij, zegt hij dan, zij die dus diende in de tabernakel, waarvan de Hebreeënbrief zegt, dat was alleen een afschaduwing van de werkelijkheid, zij mochten er niet van eten. Maar wij, mogen wij wel? Wat je goed moet begrijpen, in Hebreeën 9... staat bijvoorbeeld bij Hebreeën 10 vers 19, daar weer dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Heel de Hebreeënbrief gaat terug naar Yom Kippur, naar de grote verzoendag. Wat was het voorrecht van hen die onder het oude verbond waren van het Joodse volk? Niemand mocht in het heiligdom komen. Eén keer per jaar mocht alleen de hoge priester in het heiligdom komen. Eén keer per jaar. Voor verzoening te doen voor zichzelf en de zonde van het hele volk. Maar wat de Heilige Geest hier duidelijk wil maken. Wat een ongelooflijk privilege hebben wij. Wat een ongelooflijk voorrecht hebben wij die geloven in Christus. Die deel uitmaken van het nieuwe verbond. Dat niet alleen één keer per jaar de hoge priester binnen mag komen, dat wij niet alleen één keer per jaar binnen mogen komen, en niet alleen dat we dagelijks binnen mogen komen, maar dat we volle vrijmoedigheid bezitten. Dat waren dingen die waren chockerend voor de Joden. Dat was buiten hun denkwereld. Dat was zo'n overvloeiende genade, is onvoorstelbaar. En dat is het contrast, dat die tienduizenden, die honderdduizenden offers in het Oude Testament alleen maar konden maken dat één keer per jaar de hoge priester binnen mocht gaan. Maar één druppel van Jezus bloed maakt dat ieder die in hem gelooft dagelijks met volle vrijmoedigheid zomaar voor de troon van God mag komen. En dat is die waarvan Paulus altijd zegt, die super overvloeiende genade van God. Wat geen oog heeft gezien, wat in geen mensenhart is opgekomen, en wat geen oor heeft gehoord, heeft God bereid voor degenen die hem lief hebben. Onvoorstelbaar. En dat is ook waarvoor de Heilige Geest die zegt, we hebben een altaar. In het oude verbond mocht alleen dat altaar op de grote verzoendag, mocht ook helemaal niet van gegeten worden. Maar wij hebben een altaar. Mogen wij daarvan eten? Johannes 6, vers 54 en 56. En nogmaals, leg altijd de Bijbel uit met de Bijbel, anders raak je echt in verwarring. Je moet plaatjes hebben in je hoofd, want anders ga je dingen verkeerd uitleggen. Wie mijn vlees eet, vers 54 even. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, Johannes 6, vers 54. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En ik zal hem opwekken ten jongste dagen. Want mijn vlees is ware spijs en mijn bloed is ware drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Gelijk de levende Vader mij gezonden heeft en ik leef door de Vader, zo zal ook hij die mij eet leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel nedergedaald is, niet zoals de vaderen gegeten hebben, het manna, en gestorven zijn. Maar ik ben dat levende manna, wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. En gelijk erachteraan, velen van zijn discipelen hoorden dit en zeiden, deze reden is hard. Voor een Jood was dat vreselijk, die gedachte. Maar dat is het enorme voorrecht van het nieuwe verbond. Dat wat geen oog heeft gezien, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bereid. Er is vrije toegang. We mogen bezitten een eeuwige toegang in niets in wat jij hebt gedaan. Niet door je godsdienst, maar alleen maar door het bloed van Jezus. Laten we toetreden. Kom tot die troon van genade. Leer daar gewoon te ontvangen van God. Niet om iets wat jij hebt gedaan, maar gewoon omdat je verwacht van het volbrachte werk van Jezus. We hebben een altaar. Zij mochten niet eten. Ze mochten niet binnenkomen. Wij mogen binnenkomen, wij mogen ook hem tot ons nemen. Deel krijgen aan zijn lichaam, aan zijn bloed. Dat is de essentie hier. Het gaat hier om dat de Heilige Geest wil uitleggen van, wauw, moet je eens kijken wat een voorrecht jullie hebben in de genade. Waarom wil je terugkeren tot die schaduwbeelden? Als je stikt van de dorst, dan is een schaduwbeeld van een glas water, lest jouw dorst niet hoor. Alleen als je het glas water pakt, dat lest jouw dorst. Heb ik ook trouwens. Begrijp je een beetje? Want hij legt dat verder uit. Want van de dieren waarvan het bloed als zondoffer door de hoge priester in het heiligdom werd gebracht, dat slaat terug op de grote verzoendag, werd het lichaam buiten de lege plaats verbrand. Dat mocht niet opgegeten worden. Maar wel buiten de lege plaats werd dat verbrand. Waar het volk was. Dat werd niet in het tempel. Andere offers konden wel gegeten worden, maar van het zoenoffer mocht dat niet. En dan gelijk erachteraan zegt hij, daarom heeft ook Jezus ten einde zijn volk door zijn eigen bloed de heilige buiten de poort geleden. Jezus is ook buiten de poort van Jeruzalem gekruisigd. Als afschaduwing van wat er gebeurde op de verzoendag in Leviticus 16. En laten we daarom naar hem uitgaan. Laten we derhalve tot hem uitgaan, het deel aan hem krijgen. NBV zegt dat iets anders. Ik heb het hier niet direct staan. Even kijken, wat stond daar nou ook alweer. Maar de oproep is ook dat wij dus bij wel mogen komen. Dat wij deel mogen krijgen aan hem. En er staat erachter, laten we zijn smaad dragen. Wat is die smaad? Nou, je moet niet vergeten dat in die tijd de christenen tot het uiterste vervolgd werden. Gewoon omdat ze tegen de religie vervolgden wat van de geest was. En dat was een enorme smaad. Als jij zei van jongens, als je als Jood tot geloof kwam en zei, ik doe niet meer, ik heb niet meer de tempeldienst, ik geloof niet meer in de offers, maar ik geloof in Christus. Ja, voor hun was dat gewoon dat wat God had gegeven. Ze geloofden niet in de Messias. En daarom zegt Paulus op een gegeven moment, ze hebben ons tot het uiterste vervolgd. En dat betekende wat er, als je echt uitging uit die religieuze instellingen, uit die schaduwbeelden en toetrad tot de werkelijkheid, zou je merken dat er smaad komt. Velen van jullie hebben dat meegemaakt. Hè? Als je uit religie stapt bijvoorbeeld, je bent als kind gedoopt en voor de familie wil je je als volwassen laten dopen, heb je vaak een enorm stuk smaad. In een tijd waarin mensen bijvoorbeeld niet geloofden in de Heilige Geest, dat mensen gedoopt worden in de Heilige Geest en in tongenspraken, die werden uit de familie geknikkerd. En soms kan het betekenen, als je werkelijk voor de waarheid wil gaan en je gaat uit tot hem, dat je enorme weerstand gaat ontmoeten van religieuze geesten. Van mensen die steunen op hun eigen goede werken en niet alleen op Christus. En daarom zegt de Bijbel ook, het vlees is vijandschap tegen God. Wat uit het vlees verwekt is, wat van de natuurlijke mens is, zal zich altijd weerstand bieden tegen de dingen van de geest. Totdat je zelf je knieën buigt. En zegt, Heer, ik wil me onderwerpen aan uw Heilige Geest. Ik wil uitgaan naar Jezus. Ik wil niet zozeer verbonden zijn met mijn denominatie of mijn kerk, maar ik wil uitgaan en verbonden zijn met Christus. Hij is mijn leven. Hij is mijn kracht. Hij is mijn redding. Het gaat om hem. En wat ik mag zijn, ik wil roemen in hem. Ik wil hem groot maken. Nou, als je zo doet, dan zeggen de mensen, nou die spoort niet. Die is te radicaal. Hebben jullie nooit meegemaakt? Ja, maak je mee. En waarom doen we dat? We hebben iets begrepen, de kostbaarheid van het offer. We weten ook waarom het allemaal is gebeurd. Wij hebben hier geen blijvende stad. Je moet niet vergeten, in die tijd was Jeruzalem nog niet vernietigd. Joden die hadden de tempel was herbouwd, dus ze hadden nog een bepaalde hoop van jongens, dit gaat allemaal hersteld worden. Ze hadden die levende Messias verwachting. Maar de Messias hebben ze niet herkend. En toen in 70 na Christus is Titus gekomen, een zoon van een Romeinse keizer, en heeft heel Jeruzalem vernietigd, heel de tempeldienst. Als je in Rome komt, zie je nog steeds op de ark van Titus, die boog van Titus in Rome, zie je nog de kandelaar staan die in die tijd uit de tempel heeft gestolen en meegenomen. Een hele reële geschiedenis. En dit was nog voor de vernietiging. En wat de Heilige Geest zegt van jongens, jullie denken, nou, we hebben tempeldienst, we hebben de tempel weer, ze waren tevreden, misschien komt de Messias terug, we hebben Jeruzalem weer terug. Maar jongens, we hebben hier geen blijvende stad. En dat geldt voor ons net zoals christenen. Je kan heel erg gebonden zijn aan deze aardkluit en helemaal gaan voor een tweede huis en een mooie wagen. Maar eens zou je het achter moeten laten. Eens zou je het allemaal achter moeten laten. En wat je moet weten, het gaat hier niet om de aarde. We hebben hier geen blijvende stad. Wij zijn bestemd voor de hemel, een hemels burgerschap. Wij verwachten nieuw Jeruzalem, we verwachten het herstel van alle dingen. Wij zullen eens met hem regeren. Daarvoor komt Paulus het lijden aan. Hij zegt, het lijden van de tegenwoordige tijd weegt niet op tegenover de heerlijkheid die over ons geopenbaard wordt. En hun hadden die levende hoop en daarvoor konden ze ook lijden verdragen, moeilijkheden verdragen, want ze wisten, wij gaan naar die toekomstige stad en we zoeken daarnaar, dat is ons hart. Nou, als we dan weten dat we een altaar hebben, het altaar wat staat voor een perfecte hoge priester, het altaar wat staat voor een perfect offer, het altaar waarvan de Bijbel zegt dat we door het altaar geheiligd kunnen worden, Jezus is ons altaar. Wat mogen wij dan daarop offeren? Wat zijn de offers die hem welgevallig zijn? Een aantal zien we hier, een aantal zien we in de rest van de Bijbel. Maar ik denk dat het belangrijkste altijd dit is. Het begint altijd met ons lofoffer. Je moet God niet danken omdat alles goed gaat in je leven. Je moet beginnen met God te danken dat hij het goed heeft gedaan. Beginnen te danken om dit offer, dat privilege wat je hebt. Dat je mag weten dat jij rechtvaardig voor God mag komen zonder schuld. Dat je volle vrijmoedigheid mag hebben om zomaar bij jouw hemelse papa te komen en te weten, dank je vader, uw goedgunst is op mijn leven. U houdt echt van mij. En dat je daarin koestert en dat je God daarvoor gaat danken. En dan zal je merken dat de dingen in de wereld vervagen een beetje. Het is niet zo belangrijk of je nou een keer een baaldag hebt of een moeilijke dag. Maar je weet, God is voor mij. Hij is bij mij. En er staat hier ook lofoffer, hè? Wat betekent dat? Dat het soms niet makkelijk is. Het is makkelijk als alles goed gaat om dank te zeggen. Maar als alles tegengaat en alles moeilijk is en alles uit je handen lijkt te glippen. Als je in de gevangenis zit met een open rug, dan is lofprijs een offer. En God wil dat we daarin sterk zijn, dat we niet zien op het zienlijke wat we zien. Maar dat we leren zien op het onzienlijke. Op zijn belofte, op zijn trouw, op wie jij mag zijn in Christus, op je eeuwige erfenis. Verheug je daarin, wees daarin blij, roem in het bloed van Jezus. Weet dat je welkom bent bij God, door alleen het bloed van Jezus, door daar je vertrouwen op te stellen. Dus dankbaarheid en lofprijs is heel erg belangrijk. Namelijk de vrucht van onze lippen die zijn naam belijden. Weer die belijdenis. Zijn naam belijden, zijn naam staat niet alleen maar voor de naam Jezus, dat kan een papegaai ook uitspreken. Maar het staat voor wie hij is, voor zijn persoonlijkheid. Een kind in Afrika wat geen naam heeft, die voelt zich ook altijd waardeloos. Je hebt geen naam, je hebt geen persoonlijkheid. In het Oude Testament, als een vader een kind een naam gaf, was dat een omschrijving van zijn persoonlijkheid. Het staat voor persoonlijkheid. En het belijden van de naam Abba, Papa, het belijden van wie hij is, staat voor de persoonlijkheid van God. Hij is niet zomaar het uitspreken van de naam van Jezus. En dat is een offer wat wij mogen brengen. Een ander offer zien we hier, weldadigheid. Dat betekent eigenlijk het goede doen, goede daden doen. Niet om behoudenis, niet om gezegend te worden. Maar weet je, als je nieuwe buren krijgt en je verwelkomt ze met een bosje bloemen, is vaak een open deur om het evangelie te brengen. Het begint niet met een foldertje. Het begint vaak met een goed iets te doen voor iemand. En mensen bedanken als ze je goed hebben geholpen in een supermarkt. Een bepaalde houding. En dat maakt mensen harten open. Ik heb in Zuid-Frankrijk een forellenkwekerij gehad. En we hadden altijd veel vissers die daar kwamen. Maar ik heb gemerkt, de enorme kracht van uw vriendelijkheid zijn alle mensen bekend. Je kan hele norse mensen hebben die komen. En als je dan gewoon vriendelijk bent, wat doet u? Heeft u kinderen? En dan zie je mensen altijd ontdooien. God heeft ons geweldige wapens gegeven. En dat moeten we niet doen om wat te bereiken, maar we moeten het doen om hun te bereiken. En als je vriendelijkheid is een enorm wapen. Wees vriendelijk. Als je mensen ontmoet, groet ze. Zeg, hoe gaat het met u? Fijne dag. Weet je wel. En dat zijn dingen waardoor we een sfeer in een stad, in onze omgeving kunnen veranderen. Weldadigheid. Mededeelzaamheid. Een ander offer. Er staat eigenlijk gewoon het woordje koinonia. En koinonia in de Bijbel is eigenlijk koinonia, of hoe het ook uitgesproken wordt, is gemeenschap met elkaar. Het woordje voor gemeenschap, de koinonia, de gemeenschap met de Heilige Geest. Maar in de Bijbel heeft het ook het woordje gemeenschap, het delen met elkaar. Elkaars lasten dragen, het delen van financiële dingen, het delen met elkaar. In de handelingen zien we dat de christenen dat heel rigoureus opnamen. Ze deelden alles met elkaar. Ze verkochten zelfs bezittingen. Ik zeg niet dat we dat als een wet moeten gaan doen, maar we hebben wel wat te leren. Het zijn offers die we mogen brengen op het altaar Jezus Christus. Die God welgevallig zijn. We zien in Romeinen 12 vers 1 en 2... wat we ook moeten doen met beroep op de barmhartigheid van God, dat we ons lichaam stellen tot een levend en heilig en God welgevallig offer. Er staat niet dat je moet wachten tot je 80 bent, mag je nog wel doen. Maar als je in de kracht van je leven bent, geef je leven aan Christus. Stel je lichaam. De Heilige Geest heeft helemaal geen handen en voeten. De Heilige Geest kan alleen maar jouw handen en jouw voeten gebruiken. Nou, dat is een offer wat God wel gevallig is. Dat je zegt, hier ben ik. Gebruik mijn handen, gebruik mijn mond. Kunnen we wel zeggen, ja, hoe komen de mensen tot geloof? Ja, Paulus zegt ook, hoe zullen ze nou geloven zonder prediker? Iemand moet het hem vertellen. Nou, het geloof komt door het horen van het woord van Christus. Dus als ik mijn mond niet open, kan de Heilige Geest wel willen. Maar ik moet mijn leden stellen tot een offer. En zeggen, hier ben ik. Dan kan je zeggen, ja, dat kan ik niet, ik ben zwak. Nee, Paulus zegt, doe nou een beroep op de genadebewijzen van God. Doe een beroep op de barmhartigheid van God. Je mag je beroepen op zijn hulp en zijn bekwaamheid. En dan is een offer is niet zo vreselijk zwaar meer. Verder zien we in de Bijbel het offer van je bezit. De gave die je mag geven. Dienst van de voorbeden wordt ook als een offer gezien. Dat je bidt voor de mensen in nood, voor elkaar bidt. Soms kan het een worsteling zijn. Paulus zegt, ik heb barensweeën. Nou, kan een worsteling zijn. Maar het zijn offers die we mogen brengen. Niet om daardoor God welgevallig te worden, maar we offeren dat in Christus. Dus we offeren dat op het altaar Christus, om het zo te zeggen. Daar moet je het aan geven. En via hem moet je dat doen. Maar er zijn offers ook voor ons daarin. Verder staat er, gehoorzaam uw voorgangers, uw leiders en onderwerpt u aan hen, want ze zijn het die waken over uw zielen, daar ze rekenschap moeten afleggen. Laat ze het met vreugde doen, niet als zuchtende, want dat zou u geen nut doen. Het is ook zo, als ik zuchtende op de Bijbelschool lesgeef, dan doet dat niemand nut. Maar als ik enthousiast ben en ik ben zelf geraakt door Gods woord, dan zie je dat het nut heeft. En daar kan je elkaar in helpen. Daar hebben wij ook jullie bij nodig. Om gebed, om dankbaarheid, om bescherming. En daarom is het ook, bid voor elkaar. Paulus zegt dat ook verder, bid voor ons. We hebben vertrouwen dat we een goed geweten hebben. En ga altijd uit van het goede. Ook al begrijp je niet iets in een leider. Denk niet gelijk dat hij een dwaalgeest heeft of toverij pleegt. Maar ga nou uit dat iemand toch altijd in zijn geweten het goede wil doen. En ik kan met heel mijn hart zeggen dat ik weet dat we met ons hele hart willen we Jezus dienen. Dat we fouten maken, dat we vaak blinde vlekken hebben. Dat soms mensen dingen te snel kunnen gaan. Allemaal dingen die waar zijn in een karakter. Maar ik weet aan ons allemaal dat we één verlangen hebben. Dat is dat Jezus gezien wordt. En dat het gaat om Christus. En dat we hem af willen schilderen. En dat daar menselijk falen bij is, ja. Maar Paulus zegt hier niet ook van dat we vertrouwen dat we perfect zijn. Maar we hebben een goed geweten. We hebben een bewustzijn wat zich richt op het hart van God. En met heel mijn hart wil ik Jezus groot maken. Wil ik op hem lijken. Dat je faalt, ja. Maar ik wil het wel. En daar is mijn geweten, weet ik dat ik dat wil in mijn hart. Omdat de Heilige Geest die passie in mijn hart heeft gelegd. Want we willen in alle opzichten de rechte weg gaan. We willen gewoon ons in alles houden aan de Bijbel. Dat er vaak stokpaardjes zijn, dat is in iedere gemeente. Dat je blinde vlekken hebt, ja, wie is nou volmaakt in zijn spreken, zegt de Bijbel. Wie begrijpt nou heel het plan van God? Ik denk, hebben we de eeuwigheid voor nodig? Alleen, je moet een hart hebben dat zich wil onderwerpen aan dit woord. En dat willen we met heel ons hart. We willen die rechte weg gaan van Gods woord en Gods waarheid. Nou, de God nu van de vrede die onze Heer Jezus Christus, de grote herder van de schapen, door het bloed van een eeuwig verbond heeft teruggebracht uit de doden. Ook de kracht van die opstanding is ook de kracht van het bloed. We moeten vergeten dat als de Heer Jezus zonde had gehad, dat hij niet heeft kunnen opstaan uit de doden. Hij is perfect God en perfect mens. In hem is het verbond verzegeld, is onverbrekelijk is dat. Want hij is een perfect mens en een perfect God. En het is bezegeld met zijn eigen bloed. En God heeft dat bevestigd, dat eeuwige verbond, om uit de doden op te wekken. Nou, we zien dat de eerste gemeente nog niet zoveel sprak over het kruis, maar heel veel sprak over de opstanding van Jezus. Want het zegel, het bewijs dat er een eeuwig verbond is en dat God welgevallen erop is, is de opstanding. Hij leeft. En dat is de zekerheid die we mogen hebben, dat we voor eeuwig behouden zijn door het bloed van een eeuwig verbond. En hij bevestigt u in alle goed. Hij bevestigt heeft ook de zin van gezond maken, herstellen, vervullen, volmaken. En dus God wil ons volmaken met al het goed. Hij wil ons herstellen in al het goed. Genezen, dat is zijn hart. Dat wil God doen. Waarom is dat nodig? Om zijn wil te doen. Als God mij hier een bepaalde verlossing had gegeven van mensenvrees, had ik hier nooit gestaan. Begrijp je? Soms heb je een stuk innerlijke genezing nodig, herstel nodig in je persoonlijkheid, in je innerlijk. In een stukje gebondenheid wat je hebt. Er zijn mensen die kunnen gebonden zijn, door angst. Terwijl God hen wel roept om te spreken. En ze kunnen, ze durven niet spreken. Nou, God wil daar een werk in doen. Namelijk opdat jij zijn wil kan doen. En zijn wil zal doen. Het doel van elke bevrijding en innerlijke genezing die Jezus doet, het doel daarvan is dat je vrij zal zijn om de levende God te dienen. Niet vrij zal zijn om je eigen zin te doen. Maar vrij worden om de levende God te kunnen dienen. Dat wil God doen. En het is zijn werk. Terwijl hij aan ons doet of in ons doet wat in zijn ogen wel behagelijk is. Dus het is het werk van God in ons leven. En het toestaan dat God in jou werkt. En als God zegt, hé mannetje, dat moet je eens een keer opruimen in je leven. Dat we zeggen, hier wil ik opruimen in mijn leven. Ik loop zo aan tegen dat karaktertrek in mijn leven. Er zijn dingen in je leven waar je soms lang voor moet bidden. Karaktertrekken die je ontmoet in je eigen hart. Ik zei dat vandaag nog op de Bijbelschool. Er waren dingen in mijn vader waar ik eigenlijk enorme afschuw van had. En dan word je ouder en dan herken je het in jezelf. En dan heb je ook een stuk afschuw in je eigen hart. Dan denk je, heb ik dat ook? En dan had ik ook een afschuw in met mijn vader. En dan gaat God dieper. En dan laat God zien van, hey, heb jij je vader wel echt vergeven? Heb je hem wel daar gewoon van vrijgemaakt? Heb je wel in geërgerd aan je vader? Maar als ik me erger aan iets, dan is het vaak ook een probleem in mijn hart. Dus je moet leren vergeven en ook tegen God zeggen, Heer, verander mij naar uw beeld en gelijkenis. Ik wil dat oude afleggen, ik wil het nieuwe aandoen. Dus je moet, het is allemaal Gods werk. Ik zal nooit 1 millimeter heiliger worden dan wat ik doe, door wat ik doe. Maar ik moet wel God toestaan dingen te doen in mijn leven. En dat houdt vaak in dat je naar iemand toe moet stappen en moet vergeving vragen en vergeving geven. En dat je durft dingen in je leven te herkennen en te zeggen, Heer, daar ben ik een oen in geweest. Dat is niet goed geweest in mijn leven. Maar dank u wel voor uw genade, werk daarin. Dus eerlijkheid is daar heel belangrijk in. Want dan sta je God toe om daar een werk in te doen. En het is allemaal door Jezus Christus. En het woordje door vertalen ze ook wel eens door middel van. Het is altijd door het werk, door middel van Jezus Christus. Aan hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Ik verman je dan, broeders en zusters, houd dit woord van vermaning ten goede, want ik schrijf u maar kort. Nou, het was niet zo kort, die hele Hebreeënbrief. Maar goed, in die tijd wel. Weet dat onze broeder Timotheus in vrijheid gesteld is. Een van de redenen waarom mensen denken dat het Paulus is geweest. En als hij spoedig komt, zal ik met hem u bezoeken. Groet al uw voorgangers en al de heiligen. De broeders uit Italië laat u groeten. En we weten ook dat Paulus aan het eind van zijn leven in Italië in de gevangenis zat. Dus dat zijn aanwijzingen dat het Paulus zou kunnen zijn. En de genade is met u allen. Amen. Dat was het. 13 hoofdstukken. Dank jullie wel voor jullie moed. En dat je volhard hebt. En als je een aantal studies hebt gemist, die kan je allemaal ook gewoon downloaden op de website, geloof ik. En bij elkaar zijn het ook 16 studies. Dus herlees de Hebreeënbrief is. Ik denk dat het heel belangrijk om daar dat het toch een sleutel is om ook heel veel van het Nieuwe Testament en het Oude Testament te begrijpen. En op een juiste wijze het woord van God recht te snijden. Ik wil nog één ding zeggen. Het is absoluut niet zo dat je dan anti-Torah wordt. Je gaat ook van de Torah houden, van het oude verbond. Waarom? Omdat je in alles Christus gaat herkennen. En dat is geweldig rijk. Ik kan 3 preken houden over de grote verzoendag. Dat is subliem. Hoe alles wijst op Jezus. De tabernakel, hoe alles heen wijst naar die perfecte redder. Het is allemaal uit de hemel geademd. Dus dan gooien we het Oude Testament niet weg. Maar ik denk dat we juist de Torah tot zijn doel brengen als we het vanuit Christus gaan bekijken. En dan scheid je de dingen. Dan weet je, jongens, wij leven nu in de realiteit van de dingen. Prijs de Heer. Zullen we een moment gaan staan? En misschien kan je elkaar bij de hand grijpen. Laat de broederlijke liefde blijven. Bij de hand nemen en dan sluiten we af. Dank u wel, Heer Jezus. Samen met alle heiligen. We kunnen het niet alleen. Heer, in uw woord hebben we ook gelezen in de Hebreeënbrief dat u nooit zegt laat ik, maar altijd laten wij toetreden. Laten wij het doen. Heer, zo willen we ook voor u staan. Als een volk van God die elkaar nodig heeft en u nodig heeft. Dat we zullen wandelen in het laten wij. En ik bid dat u ons helpt meer en meer dat die broederlijke liefde gestalte krijgt. De weldadigheid, het omzien naar elkaar, help ons daarin. Heer, we zijn een grote gemeente. Soms kunnen mensen zich zo verloren voelen. Maar ik bid u dat u in ieders hart die bewogenheid geeft, die liefde geeft om al eens maar één of twee mensen aan te spreken, te bemoedigen. Help ons daarin, Heer. We willen erkennen dat we daarin zwak zijn, maar het is uw bekwaamheid. Heer, u wil daarin genade en liefde geven. Ik bid ook, Heer, dat uw geest van openbaring en kennis krachtig over uw kinderen zal zijn. Dat ze niet met het verstand zullen verstaan, maar met het hart begrijpen. Dat ieders hart vastheid en kracht zal vinden in de genade van Jezus Christus. In wie Hij is, in zijn volbrachte werk, in zijn opstandingskracht. En dat u ons als gemeente wil leren te leven als nieuwe, als de nieuwe schepping. Het oude af te leggen, het nieuwe aan te doen en te weten, zo is dan wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het is allemaal nieuw geworden en dit alles is uit God. Dank u daarvoor, Heer, dat u zo in ieders hart uitwerkt wat u welgevallig is, zoals uw woord zegt. Dat we in uw wil zullen wandelen. Dat u alle belemmeringen opruimen door de kracht van uw bloed, Heer, die ons belemmert om uit te stappen om de wil van God te doen. Elke frustratie, elke angst, elke mensenvrees, alles wat, Heer, wat ons beschaamd maakt. En ik bid dat u ieders bewustzijn heel diep reinigt met uw bloed, Heer Jezus. Dat we vrijkomen van al die dode werken, al die leugens, om vrij te zijn om de levende God te dienen, hem eer te geven. Heer, we willen leren zo in u te blijven zoals u blijft in ons. Zonder u kunnen we het niet, maar met u zijn we meer dan overwinnaar. Want u bent verheerlijkt als wij veel vrucht dragen. Heer, zo wil ik uw kinderen zegenen met die genade die er is in Jezus Christus. Met die diepe liefde van God de Vader en een hele diepe gemeenschap met de Heilige Geest. Dat de Geest van God een vriend zal zijn, een helper zal zijn in alles. Dank u wel dat u heeft gezegd, ik zal je nooit begeven, nooit verlaten, ik zal je nooit meer loslaten, ik ga met je mee. Geef een diepe nachtrust, geef iedereen dromen over het Koninkrijk van God en dat iedereen vruchtbaar zal zijn in Jezus' naam. Amen. Dank jullie wel voor jullie aandacht.